Evangelie naar Johannes. Hoofdstuk 10. Ik begin te lezen bij vers 1. Voorwaar, ik zeg u, wie niet binnengaat door de deur in de stal van de schapen, maar van een andere kant naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is een herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. En wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zij zullen van hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar zij wisten niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei opnieuw, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht. En de wolf rooft ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik leg mijn leven af voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen. En zij zullen naar mijn stem horen. En zij zullen één kudde, één herder worden. Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om deze woorden. En velen van hen zeiden, hij heeft een demon en spreekt wartaal. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? En nog een vers uit Psalm 23. Het laatste vers van Psalm 23. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Tot daar. We hebben gezongen met elkaar. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. En we hebben voor de pauze met elkaar geluisterd en gezongen. Your goodness is running after me. En dat is iemand die je achtervolgt. Ja? En je kunt dat negatief opvatten, maar het is eigenlijk geïnspireerd door wat we gelezen hebben in Psalm 23. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Er is iemand die ons achtervolgt. met zijn goede tierenheid. En hopelijk hebben we inderdaad, zoals onze broeder bij het voorlezen gezegd heeft, hopelijk hebben wij geproefd dat de Heer goede tieren is. En dat als Hij ons achtervolgt, dat dat een goede zaak is. Dat Hij ons niet met rust laat. Het werk dat Hij begonnen is, dat laat Hij niet varen. En dat is een hele geruststelling. Het stukje wat we gelezen hebben uit Johannes is een heel bekend hoofdstuk waarin de Heer Jezus zich voorstelt als de goede herder, de herder van Psalm 23, zeg maar. Ik wil eigenlijk beginnen bij het laatste stukje van die passage. Dat is niet echt gebruikelijk, maar bij vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. Zijn hier mensen die kinderen hebben? Handjes in de lucht?
Nog even
wachten. Wanneer je de Bijbel leest en leert kennen, dan treedt er een bepaalde gewenning op, zodat de tekst van de Bijbel ons niet altijd meer treft. Als een vuistslag soms. En ik denk, dit vers zou ons als een vuistslag moeten treffen. Als mijn kind zou zeggen, papa, ik ga een punt zetten achter mijn leven, dan moet je niet van mij verwachten dat ik zal zeggen, mijn kind, wat heb ik je daarom lief? Ik denk, niemand van ons die ouder is, zou zeggen, hoe kan een ouder zo reageren als een kind zegt, ik leg mijn leven af? Ik herinner mij dat na de droevige omstandigheden van 7 oktober 2023, daar waren mensen die het leven van anderen benomen hebben. Mensen uit Hamas, uit Gaza, die de grens overgestoken zijn in Israël, die daar mensen hebben afgeslacht op een beestachtige manier, en die hun mobieltje genomen hebben en dat gefilmd hebben en dat doorgestuurd hebben naar hun ouders. Mama, papa, kijk eens, ik ben een held. Dat was het afslachten van andere mensen. Maar er zijn er net zoveel die een bom omgespen en die in een luchthaven gaan staan en die zichzelf tot ontploffen brengen. En die dan door hun ouders beschouwd worden als een held. We voelen allemaal aan dat zoiets klopt niet. Maar hoe zit dat dan met onze hemelse Vader? Hoe kan Hij nu zeggen, ik heb daarom mijn zoon lief, als hij zijn leven aflegt? Wij zijn natuurlijk vertrouwd met de boodschap van de Bijbel en wij schrikken daar niet meer van. Maar wat Jezus hier deed was niet spreken over zelfmoord. Hij zegt er onmiddellijk achter, ik leg mijn leven af, opdat ik het weer neem. Dit was niet een punt zetten achter zijn leven, er een einde aan maken. Dit was eigenlijk iets doen waarvan hij van tevoren wist, dit krijgt een vervolg. Dit is niet het einde. Dit is een daad die hij stelt om daarna opnieuw het leven op te nemen. Dit is heel bijzonder. Hij zegt er ook bij, niemand neemt het van mij. Het Johannes-evangelie is in dat opzicht bijzonder. We spreken van de synoptische evangelisten en dan Johannes, het buitenbeetje. Niet alleen omdat hij ook als hoofdthema de Heer Jezus als Zoon van God heeft, de mens die uit de hemel komt, en dat is op zich heel bijzonder. Maar ook, ik denk dat Johannes in een andere positie verkeerde toen hij zijn evangelie schreef. Hij was de discipel van, hij zegt, als anonieme schrijver noemt hij nooit zijn naam, maar hij zegt, de discipel die de Heer Jezus lief had. Hij stond in een heel bijzondere relatie. Veel mensen denken dat hij de jongste van alle apostelen was, dat hij eigenlijk als een jonge man erbij gekomen is en dat de Heer Jezus eigenlijk een heel bijzondere band met hem had als een oudere ten opzichte van een jongere broeder. Ja. Johannes heeft een heel intieme verhouding gehad met de Heer Jezus. Toen ze daar aan tafel aanlagen in de gesprekken van Johannes 13 af, dan zie je dat Johannes aanlag in de schoot van de Heer Jezus. Heel dicht bij hem. Iedere zucht kon hij horen. Ieder woord dat hij sprak, hoorde hij. Johannes heeft op een heel andere manier, mag ik het zo zeggen, de Heer Jezus beleefd dan de andere apostelen. En vanuit die intimiteit heeft hij een evangelie geschreven dat ook helemaal anders is dan de anderen. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar mij spreekt dat op een heel bijzondere manier aan. In de andere evangelieën is het zo dat als je begint te lezen, daar wordt de Heer Jezus, we zijn net begonnen in Rekken met de overdenking van Matteüs. En daar zie je dat Matteüs heel veel moeite neemt om duidelijk te maken aan zijn Joodse lezers dat Jezus de Messias is. Hij is de koning die we verwachten, zegt hij. En dan worden we geïntroduceerd tot het leven van de Heer Jezus, hoe hij mens geworden is, hoe hij geboren werd en hoe hij opgegroeid is en hoe hij dan begonnen is met zijn bediening te doen. En dat is een stijgende lijn. En dan komen we in hoofdstuk 16 en dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Klein examen, hè? Na alles wat hij gedaan en gezegd heeft, wie denken de mensen dat hij is? En dan krijg je uiteenlopende antwoorden, mis, mis, mis. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, die toch 3 jaar met hem geweest zijn, dag en nacht: en wie zeggen jullie dat ik ben? En dan neemt Petrus het woord, zoals we hem kennen, handje de voorste, en hij zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. 10 op 10, Petrus. Je hebt goed geluisterd. Je hebt goed gekeken. Je hebt het begrepen. En dan gelijk daarna zegt de Heer Jezus: en nu, mondje dicht allemaal. Dit mag je niet doorvertellen, want de Zoon des Mensen gaat naar Jeruzalem om te lijden. Om verworpen te worden door de leiders. Om te sterven. En dat krijg je in de 3 evangeliën, Matteüs, Marcus en Lucas, krijg je dat scharnierpunt in het evangelie, waarbij je overgaat van het voorstellen van wie hij is, de grote koning, de grote dienstknecht, de unieke mens. Dan krijg je dat scharnierpunt en zegt de Heer Jezus: en nu ga ik naar Jeruzalem om te lijden, om verworpen te worden. En dan krijg je eigenlijk heel die geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus. Maar bij Johannes is dat anders. Als je even meegaat naar het begin van Johannes. Hoofdstuk 1 vers 11. Daar lezen we: hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes valt met de deur in huis. Hij zegt: ik zal niet wachten tot de helft van mijn boek om de anticlimax te verraden. Hij zegt gelijk met de eerste bladzijde: ze hebben hem niet aangenomen. Onmiddellijk is duidelijk, dit verhaal loopt niet goed af. In hoofdstuk 2, vers 29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Lam van God, ik denk dat die term, ook al klinkt hij mysterieus, maar waar zij een lam van kenden, een lam van God, was uit de geschiedenis van Abraham en Isaac, waar het mysterieuze antwoord van God komt: God zal zichzelf van Abraham komt, God zal zichzelf een lam te brandoffer voorzien. Het lam van God, wat moest je daarbij bedenken? Dat was een lam dat zou sterven in de plaats van. Onmiddellijk is hier de gedachte van: hij is gekomen om te sterven, om de zonden van de wereld weg te nemen. En in hoofdstuk 3 zegt de Heer Jezus, of hoofdstuk 2 liever, in hoofdstuk 2 vers 19, dan zegt hij: breek dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. Vers 21, maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Johannes die zegt: we hebben dat pas later beseft. Maar onmiddellijk zegt hij dat erbij. Op het moment dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, zegt hij: het ging hier over het feit dat hij zou sterven. Dat hij zijn lichaam gaf. Dat gaat daarover. In hoofdstuk 3 vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Allemaal dingen die uitspraken die duidelijk maken dat de Heer Jezus verworpen zal worden. In hoofdstuk 5, vers 16, daar schrijft Johannes: en daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. En vers 18, daarom ook, dan trachten de Joden des te meer hem te doden. Je merkt, in elk hoofdstuk legt Johannes de nadruk daarop. Vanaf het begin van zijn verhaal, dit zal slecht aflopen. Er is continu sprake van het feit dat de Heer Jezus vervolgd zal worden. Dat hij gedood zal worden. Dat is niet zoals bij de andere evangelisten, dat op een bepaald moment het scharnier naar het vervolg van het verhaal vormt. Maar hier krijg je eigenlijk dat het hele verhaal onder dat beslag ligt. Dat hij degene zou zijn die zou sterven. Als hij in hoofdstuk 10 daarvan spreekt dat niemand het van hem neemt, dan is dat anders dan de andere evangelieën. Daar zou je kunnen denken, hij wordt door de leiders verworpen, hij wordt door de leiders gedood, hij is het slachtoffer van de haat van de leiders. Maar hier in Johannes merk je dat hij de regie in handen heeft. Hij zegt, niemand neemt mijn leven van mij. Dit neemt de verantwoordelijkheid van de leiders helemaal niet weg. Het was en-en. Zij zijn verantwoordelijk voor het feit dat ze hem ter dood hebben laten brengen door de Romeinen. En de Romeinen zijn net zo verantwoordelijk, want Pilatus was overtuigd van zijn onschuld en heeft toch die schijnvertoning doorgevoerd. De verantwoordelijkheid van de mens bij de verwerping van de Heer Jezus blijft staan. Maar bij Johannes krijgen we die extra dimensie waar blijkt dat hij de Zoon van God is. Dat hij de regie in handen heeft. Dat hij doelbewust naar Golgotha gegaan is. Dat hij heel goed wist wat hij deed. Niemand neemt mijn leven van mij. Ik leg het uit mijzelf af. De Heer Jezus had heel duidelijk gemaakt, we kunnen misschien even lezen in Johannes 8, dacht ik dat. Ja, Johannes 8, vers 28. Daar lezen we: Jezus dan zei tot hen: wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, dan zult u weten dat ik het ben. Ik denk dat je dat niet anders kunt lezen, dat ik het ben. In het Nederlands is dat eigenlijk een slechte zin, hè? Wat ben je dan? Maar dat, eigenlijk zegt hij dat ik ben wie ik ben. En dat klinkt natuurlijk al vertrouwder. Dan zul je echt merken dat je niet met een gewoon mens te maken hebt, maar dat je met een mens te maken hebt die eigenlijk tegelijkertijd God is. Wanneer ik verhoogd ben van de aarde, wanneer ik verworpen ben en ter dood gebracht ben, dan zal blijken dat ik niet zomaar een mens was. Dan zult u weten dat ik het ben en dat ik vanuit mezelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik zoals de Vader mij heeft geleerd. De Heer Jezus was niet iemand die eigen gereid zijn weg ging en ongestoord deed waar hij zelf zin in had. En die kon zeggen, niemand neemt mijn leven van mij. Ik heb de controle in handen. Ik leg het uit mezelf af. Ik ben hier baas. Nee, hij was juist iemand die vanaf het begin gezegd heeft, ik ben gekomen om de wil van een ander te doen. Ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. Ik ben gezonden. Ik heb een opdracht. Ik doe niet mijn eigen wil. Ik doe altijd wat de Vader mij opdraagt. Ik doe niets uit mezelf. Als hij hier zegt, ik leg het uit mezelf af, dan betekent dat niet dat hij zegt, ik ben baas in eigen buik, zoals we dat vandaag zo horen. Het is mijn leven en ik doe met mijn leven wat ik wil. Vandaag is het helaas zo dat dat mensen denken dat ze zelf beschikkingsrecht hebben over hun leven. Maar de Heer Jezus zegt daarna in vers 18: ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. En de moderne mens die zegt dat ook. Het ligt binnen mijn bereik om, als ik het lijden niet meer wil meemaken, om dan te zeggen, geef me maar een spuitje, bij wijze van spreken. Maak er maar een einde aan. Ik heb macht om dat te doen. Het woord dat hier gebruikt wordt voor macht is niet zozeer, als ik me niet vergis, is dat niet het woord dynamisch die daar aan de basis is, maar exousia. Dit is meer het woord dat je vertaalt met bevoegdheid of gezag. De macht om het te doen. Ja, je kunt een mes nemen en in je hart planten. Die macht hebben we. Ja. Maar of we de bevoegdheid hebben om ons leven te nemen, dat is een andere vraag. De moderne mens denkt, ach, waarom zou ik mij iets aantrekken van God? Ik geloof niet dat God bestaat. Dus wie heeft dan de beslissing in handen? De mens. En het is jammer dat we zo ver gekomen zijn. Dat we niet alleen wat ons eigen leven betreft denken dat we zelfbeschikkingsrecht hebben. Maar dat er ook letterlijk miljoenen kinderen zijn die moeten ontgelden nog voordat zij geboren zijn. Waar wij denken dat wij het recht hebben om daar een eind aan te maken. Omdat we baas in eigen buik zijn. Of dat we vinden dat het ongeschikt is om dit leven verder tot ontwikkeling te laten komen. Respect voor het leven hangt samen met respect voor de schepper van het leven. En daar waar het geloof in de schepper vervalt, daar zien we helaas dat de mens steeds verder afdrijft van het goede waar we gisteren over nadachten. De bron van het goede is God. En als je God vaarwel gezegd hebt, dan zeg je uiteindelijk ook het goede vaarwel. En dan is het niet een God van heil en goede tierenheid die je achtervolgt en die het werk dat hij in je leven begonnen is ook verder zet en je in de richting van het goede drijft met zijn achtervolging. Maar dan is er een mens die denkt dat hij zelf God is en die zelf wel zal bepalen wat er met het leven gebeurt en die niet alleen zijn eigen leven bereid is te nemen op een bepaald moment, maar die zich ook de vrijheid gunt om het leven van anderen te nemen. En daar zelfs wetten voor te ontwerpen die dat rechtvaardigen. Zodat je dat niet hoeft mee te zullen in je geweten. Zover zijn we gekomen als moderne mensen. Dat we geen respect meer hebben voor het allerheiligste wat er is. Het leven dat God ons gegeven heeft. En ik dacht in Genesis 7 is het, dacht ik. Dat Noach de opdracht krijgt na de zondvloed. Na die gebeurtenis waar God een punt gezet heeft achter het leven van alle mensen, met uitzondering van Noach en zijn vrouw en zijn drie zonen en hun vrouwen, heeft God de hele menselijke bevolking van de wereld ter dood gebracht. Als een oordeelsdaad, wegens hun ongerechtigheid en zonde. En het is heel treffend dat God na die ingreep zegt, als er een mens is die het leven van een mens neemt, dan zijn de mensen verantwoordelijk om daar iets aan te doen. Omdat het leven van een mens heilig is. Het feit dat God een einde gemaakt had aan het leven van alle mensen, krijgt in het licht van die uitspraak na de zondvloed een heel andere betekenis. God is niet een vredeheerser die, wanneer hij dat zomaar bedenkt, een einde maakt aan het leven van mensen. Zoals dat van Nebukadnezar gold, dat hij als alleenheerser zelf beschikte wie er leefde en wie er stierf. God heeft die soevereine macht natuurlijk. En als enige in het ganse heelal mag hij zich die macht ook toe-eigenen. Maar wanneer hij dat doet, dan is dat altijd met een rechtvaardige grond. De zondvloed was een oordeelsdaad van God en is slechts het voorspel, als ik het zo mag zeggen, op het eindoordeel dat deze wereld zal treffen. Maar wanneer God dat doet, dan zegt hij, bedenk goed dat dit niet betekent dat het leven van een mens niets waard is. Het leven van een mens is heilig. En wanneer iemand het leven van een mens neemt, dan moet hij daarvoor ter verantwoording geroepen worden door de rest van de mensheid. Zo heilig is het leven. Maar vandaag, helaas, merken we daar niks meer van. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Die mensen die denken, ik maak een einde aan mijn leven, dat ligt binnen mijn macht. Die zullen niet het tweede deel van het vers gebruiken. Die zullen niet zeggen, ik heb het macht het weer te nemen. Je hebt wel mensen die zich laten invriezen in de hoop dat er ooit een dag zal komen dat de mens hen weer zal kunnen opwekken. Maar die macht heeft de mens niet. Er is maar één die macht heeft. En dat is de persoon die hier aan het woord is. Hij zegt, ik heb macht om mijn leven af te leggen. Ik doe dat niet uit mezelf. Ik heb macht het af te leggen. En ik heb ook de bevoegdheid, het gezag ontvangen om dat terug te nemen. Hij heeft niet alleen de bevoegdheid, maar hij heeft ook de macht. Hij heeft ook de dynamisch om het te doen. Hij kan het doen, omdat hij niet alleen mens is, maar dat hij ook de levensvorst is. De goddelijke persoon, de Zoon van God. Ik heb macht, ik heb het gezag.
Ik heb dat ontvangen. En hij voegt eraan toe aan het eind van vers 18. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Als we even naar hoofdstuk 14 gaan. Johannes 14. Aan het eind van het hoofdstuk. Daar lezen we in vers 30. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste van de wereld komt en heeft in mij helemaal niets. Maar omdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, doe ik ook zo als de Vader mij heeft geboden. De Heer Jezus was op weg naar het kruis van Golgotha. En hij zegt, de Satan komt naar mij toe en hij heeft in mij helemaal niets. Mag ik het met eerbied zeggen? Als God naar zijn leven keek, dan moest God zeggen, ik vind helemaal niets. Net zoals Pilatus gezegd heeft, ik vind geen schuld in hem. Ik vind helemaal niets. En het treffende is, toen we daar straks aan het zingen waren, dacht ik daaraan, dat de Heer Jezus ook de volgorde omgedraaid heeft. Van ons staat geschreven, het is beschikt, aan alle mensen beschikt, om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar de Heer Jezus had geen zonde. De dood is het loon van de zonde. Voor hem zou de dood nooit optreden als gevolg van de zonde. Want er was in hem niets wat aanleiding gaf tot sterven. Bij hem is het zo geweest, hij heeft eerst het oordeel van God gedragen. En is daarna gestorven. Die dood was niet het loon voor zijn zonden. Maar het was het loon voor de zonden die wij begaan hebben en die op hem gelegd werden. Hij had van God een opdracht gekregen om zijn leven in de waagschaal te leggen, omwille van anderen. Hij had een gebod om zijn leven af te leggen. En hij kon het zeggen, ik leg mijn leven af, opdat ik het weer zou nemen. En wat hij daar precies mee bedoelde, denk ik, moeten we zoeken in de context van die verzen. Ik dacht dat het de oude broeder Carson is, Carson Senior, die placht te zeggen, a text without its context is a pretext. Als je een tekst uit zijn verband rukt, dan doe je hem geweld aan. En het is altijd goed als je de Bijbel leest, om niet alleen één bepaald vers of één bepaald stukje te gaan bekijken, maar ook te gaan zien in welk verband dat staat. En dat is denk ik voor deze versen ook belangrijk. Ik herinner mij dat toen ik in Brussel begon te studeren in het tweede jaar, zat ik op kot met een voorganger van een evangelische gemeente. En ik heb veel van die jonge man geleerd. Een van de dingen die hij mij vertelde was, probeer elke dag te beginnen met de Bijbel te lezen, want dat is het frisste moment van de dag. Nu, dat had ik al geleerd van een Zwitserse broeder die ik had leren kennen toen ik naar Engeland ging. En die had gezegd van, zullen wij samen stille tijd doen? En die stond om 4:30 elke morgen op. Barkoud. En dan gingen we ergens in een locatie zitten van het Wycliffe Centrum om samen in de vroege morgen stille tijd te houden. Ik moet zeggen, ik heb daar heel veel geleerd. En ik heb sinds die tijd elke morgen ook die tijd genomen. Maar iets anders wat hij mij aanbevolen had, was een dagboek van Oswald Chambers. My Utmost for His Highest, die heb je in het weekend ook nog aangehaald. Bestaat ook in het Nederlands geheel voor hem. Bij het lezen van dat dagboek viel mij op een bepaald moment op dat hij zei van, we hebben de Heilige Geest ontvangen om ons te leiden in de gehele waarheid. En de schrijver van dat boek paste dat op die manier toe dat hij zei van, vertrouwen wij er ook op dat de Heilige Geest ons zal leiden in de waarheid? Wanneer wij de Bijbel lezen, grijpen wij dan allerlei boeken om ons te vertellen wat dat vers betekent? Of vertrouwen wij erop dat de Heilige Geest ons zal vertellen wat de betekenis van die tekst is? Ik ben sinds die tijd begonnen met de Bijbel te lezen als eerste. En dan geen enkel boek erbij te nemen, maar gewoon na te denken, wat zou de bedoeling van de Geest nu zijn? En daar ook om te bidden dat God die leiding zou geven, dat je mag begrijpen wat de tekst betekent. Ik kan het jullie aanraden. En ik zeg daarmee niks kwaads van al die boeken. En zeker niet van de boeken van onze broeder Gerard. Hè? Maar er zijn heel veel goede boeken in deze wereld. Maar dit is echt het beste boek. En we hebben daar straks gezegd. We moeten eten. Hè? We moeten ons voeden met de woorden van God. Er is geen betere plek dan het woord zelf. En dat mogen we echt te harte nemen. De context van hoofdstuk 10 is heel bijzonder. En we hebben gisteren, ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik heb het niet zomaar gezegd van we gaan kijken naar het leven van Barak en Deborah. En we gaan kijken naar de verschillen en de overeenkomsten. Ik vind normaal, een van de dingen die ik geleerd heb bij het zelf nadenken over de betekenis van de Bijbel, is dat ik ga zoeken naar de overeenkomsten en naar de verschillen. En dat helpt mij heel goed op weg om de structuur van een gedeelte te zien en om van daaruit te gaan nadenken wat zou de bedoeling van de geest zijn. In het geval van hoofdstuk 10, wat we met elkaar gelezen hebben, vind je in vers 1, voorwaar, ik zeg u. En dan in vers 7 vind je opnieuw, Jezus dan zei opnieuw, voorwaar. Als je spreekt van overeenkomsten, dan heb je daar al één. Dan heb je al twee kapstokken waarvan je zegt van, oh, dit zullen waarschijnlijk aparte blokjes van elkaar worden. En dan zou je goed denken, hè? Want dat is inderdaad ook zo. En binnen dat blokje hoor je daar dat er sprake is enerzijds van een deur, en dan is er sprake van een herder, en dan is er sprake van schapen. En in het tweede stukje, warempel, daar is sprake van de deur, en van de goede herder, en van de schapen van de herder. En in het tweede stukje valt op dat zelfs twee keer over de deur gaat, twee keer over de goede herder, en twee keer over de schapen. Als je die dingen eenmaal gezien hebt, dan kun je voor jezelf gaan nadenken. Wat zou nu de bedoeling zijn van die overeenkomsten? Waar zit het verschil? En in dat eerste stukje, daar zegt de Heer Jezus niet, ik ben de deur. In het tweede stukje wel. Maar in het eerste stukje zegt hij, ik ga binnen door de deur. En ik ga naar de stal. En mijn bedoeling is, ik kijk in de stal en daar zitten allemaal schapen. En ik wil mijn schapen eruit halen. Een dief, een rover, die kruipt over de muur en die gaat schapen stelen. Dat doe ik niet, zegt hij. Ik ga via de reguliere weg, ik ga door de deur binnen. In die tijd was dat een schaap, een bewaker van de schapen die in het deurgat zat en die daar de wacht hield. En je moest dus via hem binnengaan. Je kon niet binnen tenzij hij de toestemming gaf. Als herder diende je aan en je zei, ik kom mijn schapen halen. En zo kon je binnengaan. En de Heer zegt, ik ga binnen in de stal en ik roep mijn schapen en ik leid ze naar buiten. In dat eerste stukje zegt de Heer Jezus, mijn bedoeling is, mijn schapen moeten naar buiten. Ook daar is de context heel erg belangrijk. In het evangelie naar Johannes is het zo dat in het eerste stuk tot hoofdstuk 13, dat Johannes daar heel bewust 7 tekenen heeft uitgezocht om die te beschrijven. En aan het verhaal van dat teken koppelt hij een hele uitleg. En zijn bedoeling is stevast, hij zegt het zelf aan het eind van zijn evangelie. Mijn bedoeling is, ik heb deze dingen allemaal geschreven opdat jullie zouden geloven. En als jullie geloven, dan ontvangen jullie het eeuwige leven. Maar mijn bedoeling is dat jullie door het lezen van die verhalen zouden tot geloof komen. In dit stukje gaat het eigenlijk over een blind geborene die door de Heer Jezus genezen wordt. En wat is het resultaat van zijn tot geloof komen? Hij wordt uit de synagoge gezet. Hij wordt buitengeschopt. De leiders van het volk zeggen, weg met jou. Want jij wil die Jezus volgen. Weg met jou. En de Heer Jezus zoekt hem op. En hij zegt, we lezen het even in hoofdstuk 9, vers 36 of 35. Jezus hoorde dat ze hem naar buiten hadden geworpen. En toen hij hem gevonden had, zei hij tot hem, gelooft u in de Zoon des Mensen? Hij antwoordde en zei, en wie is hij, Heer, opdat ik in hem geloof? Jezus zei tot hem, u hebt hem niet alleen gezien, maar hij die met u spreekt, die is het. De eerste persoon die man gezien heeft in zijn leven, dat was de Heer Jezus. Hij werd van zijn blindheid genezen. En de eerste persoon die hij zag was de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, die persoon, naar die moet je luisteren. Die moet je navolgen. En dan staat er, en hij zei, vers 38, ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. En dan zegt de Heer Jezus in vers 39, Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien, en die zien, blind worden. En de fariseeën stellen hem daar vragen over, en dan begint de Heer Jezus zijn verhaal van de goede herder. Dat is geen losstaand verhaal. Dit staat in de context van een blindgeborene die buitengeworpen wordt. Dan zegt de Heer Jezus, het oordeel dat ik breng in deze wereld is, ik breng scheiding tussen de mensen. En ik kom de stal binnen en ik noem mijn schapen bij namen. Hij kent ons allemaal. Ik weet niet welke namen je geeft aan schapen. Misschien Wolletje of zo. Maar hij kent onze naam. Hij kent ons bij naam, net zoals bij Lazarus. Lazarus komt naar buiten. Hij kent ons bij onze naam. En hij roept zijn schapen naar buiten. Het godsdienstige systeem van de fariseeën was een religie geworden. Had niets meer te maken met levend geloof in God. Maar daar zaten wel heel veel mensen binnen het judaïsme die hun geloof werkelijk op de Heere God gesteld hadden. En de Heer Jezus was gekomen om hen allemaal naar buiten te roepen. Kom maar mee met mij. Volg mij. Want ik ga iets nieuws beginnen. En dan gaat hij uit. Dan gaat hij buiten het judaïsme, zou je kunnen zeggen, om iets nieuws te beginnen. En dan krijg je voorwaar de tweede keer. En dan krijgen we, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. Dat nieuwe, hoe moet je daar binnen gaan? Daar ben ik de deur. Dan moet je via mij gaan. Er is maar één weg. Eén weg die leidt tot de Vader. Er is maar één toegang tot de gemeente van Jezus Christus. En dat is de Heer Jezus zelf. Dan zegt hij, ik ben de deur. En wie bij mij binnenkomt, die zal weide vinden. Ja? Die zal het leven in overvloed vinden. Want daarvoor ben ik gekomen. En dan spreekt hij twee keer over die deur. Hij spreekt over zichzelf als de deur. Maar hij spreekt ook over het feit dat de deur dient voor andere mensen om binnen te gaan. En dat verschil is belangrijk. Het is goed dat we zien dat de Heer Jezus de enige weg is om behouden te worden. Maar het is ook belangrijk dat wij die weg bewandelen. Dat wij achter hem aangaan. Dat wij heel bewust door die deur naar binnen gaan. En dat we deel worden van zijn gemeente. Er zijn mensen vandaag die denken dat je ook solo-christen kunt zijn. Je hebt daar geen gemeente voor nodig. Als je maar gelooft in de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt nee, ik ben een deur. En een deur dient om naar binnen te gaan. Of naar buiten te gaan, zoals in het eerste geval. Je moet binnenkomen. Ik nodig je uit om binnen te komen in dat nieuwe wat hij zou stichten. En dat is, denk ik, mogen we hier zeggen, de gemeente. Hij roept zijn schapen om één kudde, één herder te vormen, vers 14. Hij wil iets nieuws beginnen. En hij zegt er ook bij, en ik heb ook schapen die niet van deze stal zijn. En die moeten er ook bij komen. Verstrooide kinderen Gods, die geen onderdeel vormen van Israël, maar die wel geloven in God. Ook die moeten wij bij die stal komen van de Heer Jezus, van die nieuwe stal van de gemeente. Ook wij horen erbij. Ook wij mogen door de deur binnengaan en mogen bij hem horen. En hij spreekt ook twee keer van de goede herder. Hij zegt de goede herder in vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Die huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht. En de wolf rooft ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Maar wij hebben een goede herder. Wij hebben een herder die gekomen is om zijn leven te geven voor zijn schapen. En jullie kennen de gelijkenis van de 99, de 100 schapen, waarvan er 99 zeg maar veilig zijn en één is verdwaald. En dan zegt de Heer Jezus in zijn gelijkenis, de herder laat de 99 achter en gaat dat ene schaap zoeken. Ik denk als je dat aan een echte schaapherder zou vragen, die zou zeggen, wat een dwaas is dat. Als je 100 schapen hebt en je bent er één kwijt, dan ga je toch niet ervoor zorgen dat je die 99 ook kwijt bent. Dan ga je je ontfermen over die 99. Maar dat is natuurlijk niet de context. Die 99 worden in een stal gebracht en die zijn daar veilig. Hè? Maar dat ene schaap wat verdwaald is, dat zoekt hij op. Omdat hij zich bekommert om de schapen. We hebben een goede herder die ons achtervolgt met zijn heil en zijn goedertierenheid. Your goodness is running after me. Het werk dat hij begonnen is in ons leven, dat laat hij niet varen. Hij komt achter ons aan. Hij achtervolgt ons met zijn liefde. Hij achtervolgt ons met zijn trouw. Hij achtervolgt ons met zijn goedheid. Totdat hij ons gevonden heeft. En de goede herder is bereid om zijn eigen leven af te leggen voor zijn schapen. En dan komen we bij die versen waar de Heer Jezus uitlegt dat niemand zijn leven van hem neemt, maar hij heeft de opdracht gekregen om zijn leven af te leggen, om het offer te zijn dat ervoor zorgt dat er leven in overvloed is voor die schapen, dat het met de schapen goed gaat. En dan krijgen we in vers 19, aan het slot van ons stukje, dat de Heer Jezus zegt, dat Johannes schrijft: er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om deze woorden. En velen van hen zeiden: hij heeft een demon. En vers 21, anderen zeiden: dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? De Heer Jezus is gekomen opdat zij die blind zijn zouden zien. Dat ze zouden inzien wie hij is. Dat hij de goede herder is die zijn leven aflegt. En wie hem volgt, wie zijn stem kent en hem volgt, die wordt binnengeleid in een plaats waar leven en overvloed is. Die wordt behouden. Maar er ontstaat verdeeldheid. De komst van de Heer Jezus, hij heeft dat eigenlijk zelf eerlijk gezegd: ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde. Ja, er zal een tijd komen dat hij als de vredevorst terugkomt. En dan zal er echt vrede zijn op deze aarde. Maar hij zegt: ik ben gekomen opdat een gezin in tweeën gesplitst zou zijn. Ik ben gekomen opdat mensen, niet dat zijn bedoeling was, maar het effect van zijn aanwezigheid is dat mensen ofwel voor hem zijn, ofwel tegen hem zijn. En vandaag de dag is dat niet anders. Er zijn nog steeds mensen die zeggen: ik wil van die Jezus van jou niks weten. Als je daarover begint, ben ik weg. En er zijn mensen die luisteren en die zeggen van: maar dit kan toch geen bezetene zijn? Kan een bezetene zomaar de ogen van een blind geborene genezen? Nog steeds ontstaat die verdeeldheid wanneer vandaag het evangelie gebracht wordt. Er zijn mensen die behoefte hebben om te komen, die zich laten overtuigen door de Heer Jezus, die tot hem komen en die eeuwig leven vinden. En er zijn mensen die de boodschap van het heil afwijzen en blijven afwijzen en niets te maken willen hebben met deze door een demon bezetene man. Helaas blijft dat de realiteit ook van vandaag. Maar deze geschiedenis maakt duidelijk dat wij een Heer hebben die zich over ons ontfermt en die niet tegengehouden wordt door de dood. Die over de grenzen van de dood heen onze goede herder blijft. Hij legt zijn leven af, maar hij neemt het weer op, opdat hij bij zijn schapen zal zijn. En zo'n herder hebben wij nodig, die je niet kunt tegenhouden, die ook de dood niet kan stoppen. Een herder die zijn macht, niet alleen zijn gezag, maar ook zijn macht betoont. En die mensen nieuw leven schenkt. Die mensen het eeuwige leven schenkt. Stel voor dat we nog met elkaar bidden. Heer Jezus, we hebben vanmorgen aan u gedacht als die heerlijke Zoon van God die naar deze wereld gekomen is om Gods glorie te laten schitteren hier op aarde. En wat bent u daar heerlijk in geslaagd, Heer Jezus. We hebben eraan gedacht dat verheerlijken eigenlijk betekent heerlijk maken. Wij kunnen u verheerlijken, Heer Jezus, door te spreken over uw heerlijkheid, maar u bent die ene unieke persoon die erin geslaagd is om het onmogelijke mogelijk te maken, dat u God nog heerlijker gemaakt hebt dan hij al was. Doordat u dat offer gebracht hebt, dat alleen een mens kon brengen. En u bent mens geworden om tot in alle eeuwigheid mens te blijven. En u hebt als mens een daad gesteld die God nog veel heerlijker gemaakt heeft dan voordien. U hebt uw leven afgelegd, Heer Jezus, als een losprijs voor velen. U hebt onze zielen gekocht door uw plaatsvervangend lijden aan het kruis. U bent in de dood gegaan om weer op te staan en als overwinnaar over dood en graf een nieuwe en levende weg te openen
die leidt tot in het binnenste heiligdom, tot in de tegenwoordigheid van God zelf. En u nodigt ons allemaal uit om uit te stappen uit al die religies van mensen en binnen te komen in uw koninkrijk, binnen te komen in de plaats waar wij dicht bij u mogen zijn, waar u ons kent bij onze naam en ons leven en overvloed schenkt tot in eeuwigheid. Heer, het bedroeft ons dat er zoveel mensen zijn die naar uw leven kijken, die luisteren naar uw woorden, die lezen wat u allemaal gedaan hebt en die zeggen dat u een bezetene bent. Maar we verblijden ons, Heer, dat er nog zoveel mensen zijn, ook vandaag de dag, die de keuze maken om achter u aan te gaan en een schaap te worden van uw kudde. Opdat het zou zijn één herder, één kudde. We danken u, Heer Jezus, dat u elke dag van ons leven ons wil leiden. Dat u ons achtervolgt met uw heil en uw goede tierenheid. En dat u het werk van uw handen niet laat varen. Maar dat u elke dag weer bewijst dat u zich bekommert om uw schapen. Dat u bezorgd bent om ons. Dat u ons lief hebt. En dat uw liefde zo ver gaat dat u bereid was om uw leven voor ons af te leggen. We kunnen u alleen maar loven en prijzen en aanbidden zoals die blindgeborene deed. We danken u, Heer Jezus, dat we u hebben mogen leren kennen. En dat we voor de rest van ons leven en voor de rest van de eeuwigheid bij u mogen blijven. We prijzen uw grote naam. Amen.